Eerst een enkele mededeling. Vanmiddag om 2:30 hoopt dominee K. Visser van Barendrecht ons voor te gaan. En volgende week zondag dominee A. van de Weert. Tot zover de mededeling. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen enig werk zijner goddelijke handen. Amen. Laten we deze dienst voortzetten door samen te zingen Psalm 118, de derde vers. Ik werd benauwd van alle zijden en riep de Heer ootmoedig aan. En wat daar verder volgt, Psalm 118, het derde vers. Gaan luisteren naar de wet des Heren, waarna we zingen Psalm 19, het vierde vers, des Heren wet nochtans, verspreid volmaakter glans. Daarna zal u gelezen worden uit het Oude Testament Psalm 92 en uit het Nieuwe Testament Handelingen 16, de versen 25 tot en met 31. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Psalm 92, een psalm, een lied op de Sabbatdag. Het is goed dat men de Heere loven en uw naam psalm zingen, o Allerhoogste, dat men in de morgen stond uw goede tierenheid verkondigen en uw getrouwheid in de nachten, op het 10-snarig instrument en op de luit met een voorbedacht lied op de harp. Want gij hebt mij verblijd, Heere, met uw daden. Ik zal juichen over de werken uw handen. O Heere, hoe groot zijn uw werken. Zeer diep zijn uw gedachten. Een onvernuftig man weet er niet van. En een dwaas verstaat dit zelve niet, dat de goddelozen groeien als het kruid. En al de werkers der ongerechtigheid bloeien, opdat zij tot in der eeuwigheid verdelgd worden. Maar gij zijt de Allerhoogste, in eeuwigheid de Heere. Want zie uw vijanden, o Heere, want zie uw vijanden zullen vergaan. Al de werkers der ongerechtigheid zullen verstrooid worden. Maar gij zult mijn horen verhogen, gelijk eens eenshoorns. Ik ben met verse olie overgoten. En mijn oog zal mijn verspieders aanschouwen. Mijn oren zullen het horen aangaande de boosdoeners die tegen mij opstaan. De rechtvaardige zal groeien als een palmboom. Hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Die in het huis des Heren geplant zijn, dien zal gegeven worden te groeien in de voorhoven onze Gods. In de grijze ouderdom zullen zij nog vruchten dragen. Zij zullen vet en groen zijn om te verkondigen dat de Heere recht is. Hij is mijn rotssteen en in hem is geen onrecht. En dan lezen we Handelingen 16, het Nieuwe Testament, de versen 25 tot en met 31... En dat gedeelte wat we dan nu gaan lezen is ook tevens de tekst voor de lezen predikatie. Handelingen 16 vanaf vers 25 tot en met 31. En omtrent middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En daar geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met een grote stem, zeggende, doe uzelf geen kwaad, want wij zijn alle hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevend en viel aan de voeten voor Paulus en Silas neder. En hen buitengebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden, geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden, gij en uw huis. Verenig ons dan in gemeenschappelijk gebed en vragen we de Heere om zijn onmisbare zegen. Genadige en barmhartige, drie enige God des hemels en der aarde, u vergunt het ons dat wij elkander hier vanmorgen in dit uw bedehuis mochten ontmoeten. Een week is voorbij gegaan. Heere, u hebt ons willen dragen en sparen bij het leven en bij de gezondheid, zodat wij ook hier naartoe konden gaan. Dat is op zichzelf al een onverdiende zegen en een wonder. Want als we om ons heen zien en horen wat er ook in de afgelopen week is geschied, Heere, wij zijn toch niets beter dan zoveel anderen die het tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen. Maar wij mogen nog zijn in het heden. En dat noemt gij in uw woord ook het heden der genade. Och Heere, zou het vandaag ook de welaangename dag mogen zijn, als wij hier bijeen zijn en mogen gaan luisteren naar datgene wat van u en tweeën tot ons wordt gezegd, dat dat een pijl mag zijn die het hart raakt. Ja, dat wij de stem van u in ons hart ook mogen vernemen en mogen capituleren als wij u nog niet zouden hebben leren kennen. Opdat ons leven een leven mag gaan zijn en worden tot eer van u. Heere, gij ziet ons hier zitten. En dan weet gij ook welke vragen, welke zorgen er mogelijk bij ons kunnen zijn. Misschien wel voor anderen verborgen. Wij dragen hen aan u op, die met moeite en met zorgen omringd zijn. Heere, dat al deze dingen bij u mogen worden gebracht. Gij die er weet van hebt. Gij die zegt, en ik zorg voor u. En dan kunnen de wegen van u soms raadselachtig zijn. Dan kunnen uw voetstappen soms niet worden gezien. Maar toch, Heere, gij weet van ons af. We dragen de zieken aan u op. Zij die niet met ons konden opgaan en thuis misschien wel op het bed moeten liggen. Heere, wilt gij aan hen gedenken? Wilt gij uw handen ook uitgebreid houden over hen? En geven dat middelen die tot genezing worden aangewend, zo mogen worden gezegend dat er nog herstel kan zijn. En als uw weg anders is, Heere, geef gij dan te berusten in die weg. En geef dat voor de persoon of personen en hen die hen omringen, het mag worden ervaren. De Heere denkt aan mij. De Heere denkt aan ons. Heere, vandaag zal dat woord weer worden gepredikt. Het zij via uw dienstknechten of via een leesdienst, zoudt gij het willen zegenen. We zijn daar zo diep van afhankelijk van uw zegen. Kom met uw Heilige Geest. Heere, als die geest met het woord gepaard gaat, dan kunnen de hardste harten worden verbroken. Gij, o koning van uw kerk, zijt het zo waard om alle lof en dank en aanbidding te ontvangen tot in der even eeuwigheid. Breid uw koninkrijk nog uit over het rond der aarde. We dragen aan u op allen die vervolgd worden. Allen die moeten leven in gebieden waar honger, waar oorlogsgeweld heerst. Heere, gij kent die gebieden, och wilt gij nog eens uitkomst geven. We dragen ook aan u op onze vrienden in Roemenië. Heere, wilt gij ook daar rijkelijk met uw woorden, met uw zegen hen bedouwen. Opdat ook daar in Roemenië het woord mag worden uitgebreid en er een volk mag groeien dat de lof des Heeren mag verkondigen. Heere, wij moeten belijden dat wij het niet waardig zijn dat gij naar ons omziet. Dat gij naar ons zoudt horen. Dat gij ons zoudt verhoren. Want als wij kijken naar de dagen die voorbij zijn gegaan, wie wij voor uw heilig aangezicht zijn geweest, Heere, dan zou schaamte onze aangezichten moeten bedekken. Wij hebben niet gedaan wat wij behoorden te doen. Heere, vergeef gij zonden, vergeef gij schulden, vergeef gij ongerechtigheden. Delg gij ze nog uit. We hebben zo pas uw heilige wet gelezen. En als we dat, wat we mochten horen daarin, op ons in laten werken, dan bij ieder gebod, dan moeten we wel zeggen, Heere, schuldig, schuldig, schuldig. O, verzoen gij toch die zware schuld die ons al met schrik zou mogen vervullen. En bewijs gij ons uw genade. Zegen ons in deze dienst. Wilt gij hulp geven, ook bij het lezen van de predikatie? Wilt gij geven dat als wij gaan luisteren, dat we niet afgeleid zullen worden? Heere, onze ogen zijn op u gericht. Wilt u bij ons zijn? Help gij koster en organist. Wees bij hen die oppassen op de kleinen. Omring ons met uw trouw en met uw goedheid. Neemt u redenen uit uzelve. Hoorde der gebeden. Kom gij met het woord te werken. Zodat als we naar huis mogen gaan, het mogen getuigen. Ja, waarlijk, de Heere zelf was in ons midden. Heere, dat kan alleen maar zijn tot eer van uw naam. Doe het dan om uzelfs wil, om uw verbonds wil, om Jezus willen alleen. Amen. Voordat we naar de preek gaan luisteren, zingen we uit Psalm 77, het zesde en achtste vers. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegave te geven voor de Heere en zijn dienst. De eerste collecte die is voor de kerk en de tweede voor de bouwkas. En volgende week zondag is de eerste collecte voor de diaconie en de tweede voor de kerk. We zingen dan Psalm 77, de versen 6 en 8. tekst voor de te lezen predikatie is dus het schriftgedeelte wat we uit het Nieuwe Testament hebben gelezen. Handelingen 16, de versen 25 tot en met 31. De te lezen predikatie is van onze eerste predikant, dominee W.F. Laman. Na het amen van de preek zingen we Psalm 116, de versen 5 en 9. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. Zingen in de nacht? Hoe is dat mogelijk, vraagt misschien iemand. En dat niet in het nachtelijk uur alleen, maar in de nacht van lijden, van tegenslagen, van moeite, van zorg en verdrukking. Zingen nu in de lijdensnacht is vrucht van genade. Van nature wensen we in de nacht van lijden, smart en verdrukking ons over te geven aan pessimisme, aan moedeloosheid. Of we worden opstandig en we laten de waaroms horen. Wanneer nu de Heere zich naar zijn welbehagen in de nacht van lijden, droefheid, tegenslag niet onbetuigd laat en op bijzondere wijze de blijken van zijn gunst ons meedeelt en laat ervaren, dan kunnen we zingen. Dan is het hart niet slechts zo gerust in de Heere dat men van deze rust mag spreken, maar dan kan men ook van deze rust zingen in harmonische klanken tot verheerlijking van zijn naam. Dit vernemen we heden. We weten waar Paulus en Silas in Filippi uiteindelijk zijn terechtgekomen. In de binnenste kerker van de gevangenis te Filippi. De Heere had deze beide kruisgezanten willen gebruiken om Lydia de blinde zielsogen te openen. De prediking werd gebruikt tot haar welzijn. Ze ging de Heere dienen en vrezen in waarheid en oprechtheid. In haar huis werd een huisgemeente gesticht. In beginsel werd er in Filippi een gemeente des Heeren gevormd. Er kwam een kerk Gods. Wanneer de Heere nu een kerk bouwt, dan kan Satan niet toezien zonder ook wat te doen. Dit wordt ook in Filippi gezien. Hij bouwt een kapel om het werk van God tegen te gaan en indien mogelijk te vernietigen. We weten hoe listig Satan te werk ging. Hij heeft eerst gebruik gemaakt van een dienstmaagd. En het leek of die dienstmaagd in dienst werd gesteld van de koning der kerk om propaganda te maken voor zijn dienaren. Ze riep gedurig Paulus en Silas na: dit zijn dienaren des Allerhoogsten die ons de weg der zaligheid verkondigen. Aanvaarde Paulus dit? Heeft hij van deze ongevraagde propaganda voor het koninkrijk der hemelen gebruik gemaakt, opdat die grote menigte zich om hem scharen zou en hij hen het evangelie der zaligheid zou kunnen prediken? Nee. Paulus had genade gekregen om de geesten te beproeven, dat wil zeggen te onderzoeken. Hij heeft er geen behoefte aan dat Satan propaganda maakt voor de zaak van het koninkrijk van Christus. Hij weet ook dat als hij propaganda gaat maken voor de zaak van koning Jezus, hij daarmee een hels en satanisch doel heeft. Hij bedoelt niet anders dan om even schijnbaar samen te gaan en als straks het compromis gesloten is tussen het rijk der hemelen en het rijk der hel, dan zal hij zijn slag slaan om alzo het koninkrijk Gods teniet te doen. Dat heeft Paulus ontdekt. En daarom keerde hij zich om, bestrafte de boze geest in deze dienstmaagd. Hij wenste van deze propaganda geen gebruik te maken. Het gevolg hiervan was dat de heren van deze dienstmaagd, van de geest in haar, geen profijt meer hadden. Is het nu de Satan niet gelukt langs deze weg van zogenaamde belangstelling voor God en zijn woord zijn eigen zaak te dienen? Dan keert hij zich tegen hen en zal hij gebruik maken van zijn dienaren te Filippi, om deze dienaren des Allerhoogsten op te sluiten en alzo de zaak des konings met voeten te treden. De beide dienaren van koning Jezus zijn dan ook in de kerken te Filippi. Ja, zelfs in de binnenste kerker. In een vunzig kerkerhol terechtgekomen om daar nu als de grootste misdadigers te boeten voor een misdaad. Arme kruisgezanten van de Heer Jezus. Arme kruisgezanten? Wel nee, ze zijn immers niet voor hun zaak in de kerker, maar voor de zaak des konings. Vandaar dat deze nacht zal worden een bewijs van zijn trouw en goedheid. Dat wensen we nu met elkaar nader te overdenken. We gaan dan luisteren naar een nacht te Filippi. En we zien dan ten eerste een gevangenis vol gebed en gezang. Ten tweede een hemel vol liefde en kracht. En ten derde een hart vol zonde en smart. Een nacht te Filippi, een gevangenis vol gebed en gezang, een hemel vol liefde en kracht, een hart vol zonde en smart. Eerst dus een gevangenis vol gebed en gezang. Daar kan een vrijheid zijn, gemeente, die naar haar inhoud niet anders is dan een bange gebondenheid. Daar kan een gebondenheid zijn waarin de hoogste vrijheid wordt beleefd. Wat is dat? Een schijnbare vrijheid, maar in wezen een bange gebondenheid? Dat is bij die mens waar, die wel zich vrij en frank bewegen mag, gaan en staan kan waar hij wil, maar die gebonden is aan de binnenkant van zijn leven, gekluisterd in de banden der zonde, in de banden van hartstocht en begeerte, in de banden der wereld en alles wat buiten God is en steeds meer van God aftrekt. Het lijkt aan de buitenkant wel waar, vrij te zijn. Maar hij die het hart kan doorgronden, ziet die schijnbaar vrije mens in diepe gebondenheid. En hij spreekt van dezulken dat zij gebondenen van Satan zijn. Het zijn vazallen van de overste deze wereld. Is dat bij ons nog waar, gemeente? Arm, diep ongelukkig bent u, wanneer u de vrijheid in de Heere niet kent. Staat daarnaar. Paulus en Silas bezaten die genade. Zij waren wel twee beklagenswaardigen aan de buitenkant, maar zij werden twee voorwerpen van goddelijke bemoeienissen en van zijn rijke liefde blijken. Immers, wat gebeurde er te middernacht? Terwijl het nacht is en de medegevangenen slapen in hun cellen, wordt dit tweetal vervaardigd om te bidden. Wat is dat, bidden? Wel, iets heel gewoons, zeggen de mensen. Men sluit de ogen en prevelt wat woorden. Is dat heus bidden? Zegt de Heere ook daarvan dat het dat is? Niet wat gij en ik voor bidden houden mag de naam altoos dragen. Als de Heere zegt, ziet hij bid, dan mag het de naam van gebed dragen, anders niet. En nu tekent niet Lucas in de eerste plaats, maar de Heilige Geest door Lucas aan dat Paulus en Silas in het kerkerhol baden. Als u ooit in uw leven verstaan hebt wat dat is, dan kunt u begrijpen dat deze beide gevangenen hier door God ondersteund werden. Zeker, ze zijn gepijnigd toen ze slagen kregen. Zeker, hun voeten waren gekneld in een houten blok. Zeker, hun houding werd al moeilijker om in die houding te zitten en te rusten. Maar dat is op dit ogenblik geen bezwaar meer. Waarom niet? Wel, er is een toegang geopend tot de troon van Gods genade. Aan de koning van zijn duur gekochte gemeente mogen ze al hun zorgen bekendmaken en al hun noden vertellen. Zij mogen bidden. En wat is dan bidden? Nazeggen wat de Heilige Geest voorzegt. En wat hij laat horen, is Gode welbehagelijk. Het verzoek, door hem opgesteld, ingediend aan het Hof des Hemels, wordt door de Koning des Hemels niet afgewezen. De inhoud van het gebed van een gebondene is dan niet anders dan dat hij in de eerste plaats bidt om des Konings eer. In de tweede plaats dat het Koninkrijk Gods worden uitgebreid. Dan bidt men of hij de gemeente wil bewaren, of hij de pas toegebrachte wil beschermen, opdat de hitte der verdrukking hen niet mag wegzuigen en wegvagen. En ten laatste smeekt men ook voor zichzelf. Paulus en Silas baden ook. Heren, zo stel ik mij hun gebed voor, wij zitten hier niet voor onze zaak, maar voor uw naam, voor uw zaak, voor uw dienst, voor de komst van uw koninkrijk. Heren, we zijn toch in uw weg? Die Macedoniër, die wij gezien hebben aan de overkant, heeft toch geroepen, kom over en help ons. Geef uit enkel gunst ons de vrijheid weer, om uw boodschap van vrije genade ook in deze plaats zo te mogen uitdragen, dat Satans rijk afgebroken worden en uw goddelijk rijk met kracht en heerlijkheid komen. Hebt u zo wel eens gebeden? Gij die bidder werd bij de gratie Gods en zulk een gebed kreeg te bidden, zeg mij eens hoe gij u toen gevoelde. Ik hoor iemand antwoorden, toen ik amen gezegd en van mijn knieën mocht opstaan, was in mijn omstandigheden niets gewijzigd. En toch was alles veranderd. Want tijdens het bidden heb ik ruimte bij God gekregen en nu zal Hij het voorzien. Zo nu ongeveer verging het ook deze beide dienstknechten des Heren, daar in de gevangenis te Filippi. Ze waren gevangenen, gebondenen, maar toch deelden zij in de hoogste vrijheid. Hun ziel, die niet te binden was, mocht vrij en frank huppelen en gemeenschap oefenen met Hem, die in alles verzocht is geweest en die ook weet wat het is slagen te ontvangen. Hij weet ook wat het is in banden te gaan. Zij kunnen nu ook bij die borg en zaligmaker terecht. Ja, Hij is bij hen. Hij maakt waar zijn afscheidswoord en ziet, ik ben met u lieden, al de dagen. Waar nu sprake is van gemeenschap, daar wordt ook vereniging ervaren. En uit die vereniging met hem vloeit als vanzelf het eens zijn met hem. Het goedkeuren van de weg die hij in zijn aanbiddelijke voorzienigheid heeft uitgestippeld. Is dit werkelijkheid, dan is er ook de vrede in het gemoed. Dan worden in die ogenblikken pijn en smart niet gevoeld. Wilt u het bewijs? Er staat niet alleen dat Paulus en Silas baden, maar ook dat ze Gode lofzangen zongen. Wat is zingen? Wel, dat is uiting van het welgesteld hart dat deelt in harmonie met God en Christus. Welke lofzangen werden nu door hen gezongen? Het staat ons niet opgetekend. Maar we zouden wel voor zeker kunnen vaststellen dat ze gezongen hebben uit het liedboek van Sions pelgrims, de psalmen. Wordt dit niet gehoord in de nacht? Maar de Heere, die zal uitkomst geven. Hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. Had het nu wel zin om zo te zingen? Zeker. In de eerste plaats was het God verheerlijkend. En in de tweede plaats was het voor dit tweetal een zalige bezigheid. En laten we dit nimmer vergeten, zo waren zij ook brengers van het evangelie. Er staat immers, en de gevangenen hoorden naar hen. Ze luisterden naar hen. Ze wilden dit. Hoe komt dat? Wel, dit zingen kwam uit zo'n welgesteld hart, dat het ging door lucht en wolken heen en het klonk door tot in de oren van de Heere Zebaoot. En de weerklank daarvan werd ook vernomen in de harten van die slapende gevangenen, zodat de slaapweek en zij ingespannen gingen luisteren naar dat gezang. Naar dat gezang luisterde dus eerst God. Hij wilde luisteren en wenste dat dit ook de gevangenen deden. Waarom? Dat zal de eeuwigheid openbaren. Misschien is het voor deze of die zuchter in de banden een eeuwige zegen geworden. Misschien is er iemand die er zo door getroffen is, dat hij in de benauwdheid van zijn ziel uitgeroepen heeft: lieve heren, wat zijn deze mensen gelukkig. Wat ik mis, bezitten zij, maakt mij ook zo gelukkig. Werd dit gehoord? Het is de Heere alleen bekend. Dit kunnen we wel stellen. De Heere heeft zeker zijn doel bereikt in een gevangenis vol gebed en gezang. Maar er is meer. We zouden in de tweede plaats ook stilstaan bij een hemel vol liefde en kracht. Wat er te Filippi gebeurd is, weten we. Daar heeft het Romeinse Rijk, dat is het Rijk der Wereldmacht, zich vergrepen aan de twee dienaren van koning Jezus. Er moet eens een eind gemaakt worden aan die gevaarlijke nieuwe leer dat God in Christus de wereld met zichzelf was verzoenende en hun de zonde niet heeft toegerekend. En nu lijkt het dat de wereldmacht zegen viert. Het lijkt echter maar zo. Want daar op de troon van het heelal zit de koning, wien alle macht in de hemel en op aarde gegeven is. Hij let met volle belangstelling op die twee dienaren van hem. Hij heeft ze door zijn woord en geest herboren. Hij heeft ze uitgezonden om de boodschap des heils aan zondaren bekend te maken. Hij heeft gezegd tot Paulus: ik zal u tonen hoeveel gij lijden moet om mijns naams wil. Maar hij zal ook hem gebruiken tot uitbreiding van zijn koninkrijk. En Paulus zal op zijn levensweg de bevestiging zien van Jezus gesproken woord: de poorten der hel zullen mijn gemeente niet overweldigen. Dit nu is bevestigd te Filippi. We lezen immers in Handelingen 16. En daar geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. De Heere liet zien wie hij is. Ja, hij antwoordde op het gebed van zijn knechten. De Heere hoort het gebed des oprechten. Ook al lijkt het soms van niet. En moeten ze zeggen, Zou God zijn gena vergeten? Nooit meer van ontferming weten? Hun gebed ontvangt direct gehoor. Hoe komt dat? Wel, wat uit God is, keert tot God weer. Dat gebed in de kerker was geen product van Paulus en Silas. Het was een gegeven gebed. Door de Heilige Geest in hun hart gelegd, ingegeven. En dit gebed, waar de Heere alleen in het middelpunt stond, zal hij om zichzelf wil verhoren. En als hij doet, doet hij het met kracht en majesteit. Hij zal zijn almacht tonen. Paulus en Silas, de vertegenwoordigers van de boodschap des heils, zitten in banden, aangelegd door de wereldmacht. En de wereldmacht en Satan glimlachen en roepen uit: we hebben gewonnen. Maar boven de wereldmacht zit hij die spot met het werk en van Rome en van Satan. En hij zal zich opmaken om deze tegenstanders van hem en zijn rijk openlijk aan te kondigen en te tonen dat ze niets zijn, maar dat hem alle macht in hemel en op aarde is gegeven. Snellijk geschiedde daar een grote aardbeving. De fundamenten, niet alleen van de kerken, maar ook van de aarde worden bewogen. Beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaandel strijken. Hij spreekt en het is er. De aarde schudt en kraakt en breekt, zodat ook de kerken te Filippi zodanig in puin stort, dat alle deuren openbreken en de banden losraken. Kijk, wereldmacht, dat doe ik, dat kan ik. Gij denkt almachtig te zijn en durft uzelf de naam te geven van de alvermogende. Gij zijt niets. Ik vermag alles. Ik ben God, de Almachtige. Hij liet duidelijk zien wat hij vermag. Wat is dit voor de kerk van alle eeuwen en alle tijden, in alle druk en tegenheen, een bemoediging. Hij zal zijn almacht tonen. Wat met Paulus en Silas geschiedde, zal straks de kerk des Heren geworden. De tijd is aanstaande en is weldra aangebroken, dat alle getuigen des Heren zullen worden vervolgd en stromen bloeds zullen vloeien. Ogenschijnlijk zal de wereldmacht het winnen, maar Christus zal toch zegevieren. Hebt goede moed, heeft Christus gezegd. Ik heb de wereld overwonnen. En die overwinning is door zijn eeuwig welbehagen. Kijk, Romeinse imperator, dat blijft er over van uw sterke kerkermuren. Dat blijft er over van uw stok, dat blok waar ge de voeten van mijn knechten ingeklonken hebt. Dat blijft er over van uw banden en verdrukking. Als ik opsta om mijn zaak te vervullen, zal ik mijn koninkrijk doen zegevieren. Hier wordt de wereldmacht door de macht die God in Christus heeft in alle nietigheid openbaar. Zo zal het ook in de toekomst zijn. Alle instrument dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken. Alle tong die in het gericht tegen u opstaat, zult gij verdoemen. Dit is de erve der knechten des Heren. Dat is het deel van het volk des konings, dat niet door goud of zilver, maar door het dierbaar bloed van Christus Jezus is gekocht. De prijs is betaald. Daar moeten de duivel en het Romeinse Rijk, de grote wereldmacht, het voor afleggen. Nu spreekt de hemel van liefde en kracht. En waarin komt die liefde bijzonder openbaar? Dat ontdekken we als we in de derde plaats gaan overdenken, een hart vol zonde en smart. De Heere wekte een zondaar. Dat is liefde. Onuitsprekelijke liefde. De stokbewaarder werd in het oordeel wakker. Onze tekst deelt ons dat mee. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Eeuwige zondaarsliefde. Een zondaar wordt wakker gemaakt in het oordeel Gods. De Heer heeft verschillende wegen om een mens, als het uur der minne gekomen is, tot de zaligheid te brengen. Een Lydia luisterde naar de prediking van Paulus en de Heer opende haar hart, trad het hart binnen, zodat zij acht gaf op hetgeen van Paulus gezegd werd. Voor de stokbewaarder blijkt er een wereldschokkende gebeurtenis voor nodig te zijn om hem te brengen waar hij zelf nooit zou kunnen of willen komen. Wat is de Heere toch vrij in zijn daden? Wat komt dit telkens openbaar? Hij weet precies hoe hij de zondaar moet hebben. Hij weet ook hoe deze man toegebracht moet worden. Anders dan Lydia. In één ogenblik flitst door zijn geest in welke nacht en donkerheid hij zich bevindt. Die mensen heeft hij gisteren zelf in het blok gesloten. En heeft toen de schroef nog eens extra aangedraaid om uiting te geven aan wat er ook in zijn hart leefde. Zo was het gisteren. Gisteren was hij de vijandige, nu de wanhopige. Hij greep naar het zwaard en hij zou zichzelf van het leven beroofd hebben. Hij weet, het staat in de Romeinse wetgeving, wanneer de cipier niet in staat is zijn taak naar behoren te vervullen en de gevangenen te bewaren, dan zal hij zijn leven moeten laten. De punt van het zwaard is al op zijn borst gericht. Nog maar een ogenblik en is er niet meer. Maar wat hoort hij daar? Doe uzelf geen kwaad. Wij zijn alle hier. De man had zichzelf in het oordeel gezien. En de overste deze wereld had hem ingefluisterd. Stokbewaarder, er is voor jou geen doen meer aan. Maak er maar een eind aan. Op hetzelfde ogenblik nu, dat de mens gereed staat om de hand aan eigen leven te slaan, spreekt Paulus. Hoort hij de stem van Paulus? Nee, de stem van God. God laat horen, doe u zelf geen kwaad. Het zwaard valt hem uit de handen. En wat doet hij? Eerst Paulus en Silas weer opsluiten? Nee. Er heeft in het leven van deze man een wonder plaatsgegrepen. Wat hij eigenlijk beleefde, daar kan hij zelf geen verklaring voor geven. Die God die hem in het oordeel wakker gemaakt heeft, stortte gelijk hartelijke liefde in hem uit. Er kwam liefde tot God en liefde tot zijn knechten. Hij viel neder voor Paulus en Silas. Denkt u de tegenstelling eens in tussen gisteren en heden? Gisteren was het zijn vermaak om deze twee getuigen van het evangelie geducht te laten voelen dat ook hij hen niet gezind was. Vandaag gaat hij aan diezelfde voeten die hij gisteren hard en ruw in het blok had gesloten zich nederbuigen. En hij vraagt daar ootmoedig, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig worde? Dat wil zeggen, wat moet ik doen om gered, om verlost te worden? Merkt u het? Hij komt met zijn banden in kennis. Deze twee mensen, dat zijn pas vrije mensen. Maar hij, die vrij in en uit kan gaan, komt nu aan de weet in welke banden hij gebonden zit. Hoe word ik verlost? Hoe word ik gered? Wat moet ik doen om zalig te worden? U ziet in uw Bijbeltje dat het woord lieve schuin gedrukt staat. Dat wil zeggen dat het er oorspronkelijk niet staat. Hoe komen de Statenvertalers er nu toe om er lieve bij te zetten? Wel, om daarmee uiting te geven aan de gesteldheid van zijn hart. Gisteren was deze haat en vijandschap, thans is er liefde, hartelijke toegenegenheid. Lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden, om gered en behouden te worden? Uit deze vraag blijkt Gods werk, Gods almacht. Satan had getracht de evangeliedienaren de mond te stoppen. Te Filippi geen evangelie van Jezus Christus. Te Filippi moeten er geen nieuwgeboren kinderkens komen die zeer begeerig zijn naar de redelijke en onvervalste melk en naar de spijzen des levens. De Heere betoont echter wie hij is. Hij maakt waar, mijn raad zal bestaan en ik zal al mijn welbehagen doen. Eerst een Lydia, nu een stokbewaarder. Lydia krijgt een broeder er in de Heere bij. En wat is nu het antwoord op zijn zielenvraag? Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden. Dit werd niet slechts door Paulus gezegd, maar door beiden. Er staat immers in de tekst, en zij zeiden tot hem. Ze laten dus beiden horen, geloof in de Heer Jezus Christus. Er is misschien iemand hier aanwezig die deze vraag wil stellen. Maar prediker, hoe kon Paulus, hoe kon Silas dit van deze man eisen? Die man heeft toch geen geloof? Zij eisen toch iets wat hij niet kan volbrengen? Inderdaad, oprecht geloven kan niemand. Maar weet dit, deze kruisgezanten hebben Gods werk in deze cipier ontdekt. Zij bemerken, er heeft een wonder van God plaatsgevonden. Ze hebben te doen met iemand die ontdekt is geworden aan zijn zonden en schuld. Ze ontdekken de verslagenheid des harten. Hier is iemand die zichzelf niet meer kan redden. Ze beluisteren in zijn vraag dit, dat hij in de onmogelijkheid van zalig worden is gekomen. Is het zover bij u ook al gekomen? Zo werkt de geest des Heren. Hij ontdekt, plaatst ons in de onmogelijkheid. De Heidelberger vertolkt wat er leeft in het hart van de ontdekte zondaar. Is er nog een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Zulk een vrager is een geschikt voorwerp voor de Heer Jezus. Aan ellendigen en verlorenen mag, moet gepredikt de rijkdom en bereidwilligheid van de Heer Jezus Christus, de middelaar Gods en der mensen. Paulus en Silas hebben als zielspsychologen ontdekt dat er plaats is voor de Heer Jezus in het leven van de stokbewaarder. Vandaar dit antwoord. Zulken mogen geloven, zullen geloven, kunnen geloven. De geest des Heren, Heren, doet immers geen half werk. Hij schenkt het geloof in Christus Jezus de Heren. En wanneer dit realiteit wordt, dan worden de banden verbroken en wordt de ziel in de vrijheid gesteld. McChain laat het ons horen. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede en mijn leven werd hij. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. daar is wel eens de opmerking gemaakt dat het niet meer nodig is om 's nachts wakker te liggen en zonden te bewenen. Hoe reageert u hierop? Arme mensen die zulke nachten van gebedsworsteling en van gebedstranen afschaft in zijn leven, die uitspreekt, ze zijn niet meer nodig. Wel gelukzalig de mens die door de opzoekende liefde met zulke nachten kennis mag maken, die voor het eerst met zijn vijandschap en zijn banden bekendgemaakt wordt, die in de banden en gevangenissen een geopende toegang krijgt, om dan te smaken dat de dierbare Heere Jezus met zulk een zich wil inlaten. Nu komt in dit uur tot u en mij de vraag, hebben wij ook kennis gemaakt met de banden? Hebben wij uit de banden leren roepen tot God, gelijk de dichter deed, och Heere, och wie het mijn ziel door u gered? Kent u geen banden? Weet u zich niet een gebondende? Denkt u in de banden van Satan, wereld en zonden ingesloten, een vrij mens te zijn? U bedriegt u dan. Vraagt om ogenzalf. Jongens, meisjes, vind je nog vreugde in de wereld? Is jullie smaak nog om meer van de wereld te hebben? Biedt de wereld je alles? Begeren jullie te bezitten wat de wereld aanbiedt? Als je op dit ogenblik de kenner van onze harten en de proever van onze nieren eens een antwoord moest geven, wat zou je dan je antwoord zijn? Ouderen, vraagt u uzelf ook wel eens af, wat is zijn oordeel over ons alle leven? Zegt hij ook dat dit leven alles is? Nee, dit zegt hij. Wat gij voor leven houdt, is niet anders dan een gestadige dood. En wat gebeurt is te Filippi met de kerker van de Romeinse machthebber, dat zal straks op de grote dag, de dag aller dagen, weer gezien worden. Gelijk hij de kerker van Filippi op haar voegen en fundamenten geschud heeft, de kerker verbroken heeft, tot puin heeft gemaakt, zo zal elke onvernieuwde, als hij sterft en voor God gedagvaard wordt, verloren, voor eeuwig verloren moeten gaan, om dan eeuwig uit te roepen dat hij, die grote koning, de zaligmaker van zijn kerk, toch heeft overwonnen. Dit gunnen we nu niemand van u. Weet u wat wij u alle gunnen? Dat de Heere u uw leven voor ogen kwam stellen en gij ging vragen, lieve Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? U kunt nog zalig, u kunt nog gered, u kunt nog bekeerd worden. De Heere maken ons alle bekend met onze rampstaat buiten God, met onze verlorenheid waarin wij nederliggen, opdat we allen inzien en gaan inleven, dat we straks niet verloren gaan, maar dat we reeds verloren liggen en verloren zijn, dat het niet straks kwijt is, maar heden reeds. Als ik dat nu ga geloven, zie ik in dat ik geen tijd te verliezen heb. Het wordt dan een haasten en spoeden om ons levenswil. Ik kan niet nalaten hart en oog op te heffen naar omhoog. Mag u door genade zeggen, Heere, u weet alle dingen. De zogenaamde vrijheid is me de dood geworden. Door het ontdekkende licht van uw geest weet ik dat ik van nature verkeer in de bangste gebondenheid. Die gebondenheid is me echter mijn schuld geworden, dat weet u. Daar weet u van, Heere. Zegt u hier amen op? Zie dan nog even naar de nacht in Filippi. De Heere heeft het toen voor zijn kerk opgenomen. Ga eens na hoe hij het voor zijn dienst, voor zijn dienaren heeft opgenomen. Maar ook hoe de Heere werkte in een heidin en in een stokbewaarder. Hij is zo getrouw als sterk. Wie het nu werkelijk om hem te doen is, om door hem gered te worden, zal hij nimmer afwijzen. Lees de levensboeken van Gods kinderen. Daarom houd aan. Ja, maar, hoor ik iemand zeggen, Paulus had een sterk geloof. Wat wilt u daarmee zeggen? Wel, nu als dat de voorwaarde is om met Jezus in betrekking te komen, zal ik zeker omkomen en nimmer gered, nimmer gezaligd worden. Dus u hebt geen geloof. Dat had de stokbewaarder ook niet. We hebben toch zo even gezegd dat het geloof door de liefde in zijn hart gewerkt werd. Dat kan de Heer ook heden nog doen. Hij kan redding geven. Hij zal ook redding geven. De Heer gaat ook in deze donkere tijd nog voort om zijn rijk uit te breiden. En wat hij gewrocht heeft, zal hij voortzetten. Een naar God schreiende ziel zal hij niet laten varen. Hij zal betonen dat hij een horend en een verhorend God is. Ik kan ook niet meer wenen, hoor ik iemand zeggen. Er zijn wat tranen gevloeid vanwege mijn zonde, vanwege mijn godsgemis. Nu lijkt de tranenbron wel opgedroogd. Och, kon ik nog maar eens hartelijk wenen. Dat u dit verlangt, is te begrijpen. Maar weet dit, als ik altijd schreien kon, dan ging ik een prijs op mijn tranen zetten. En niet om tranen, niet om gebeden en niet om lofzangen, maar alleen om het werk van de vorst Emmanuel kunnen wij met God in een verzoende betrekking komen. Dat de geest des Heren, Heren, uw ogen mocht ontsluiten en er een plaats kwam in uw hart voor vorst Emmanuel. En hij zich aan u openbaarde en wegschonk als uw goal, als uw losser, als uw zondevernieler. Laat een gebed uitgaan tot de geest des Heren. Want die geest is het waarvan de Bijbel zegt, niemand kan zeggen Jezus de Heren te zijn dan door de Heilige Geest. Met hem verenigd is men ook vrij en zalig. Wie erin deelt, wordt ook om dat werk van Christus vrijgesproken. Vrijgesproken van schuld en straf en ontvangt een recht en eeuwige leven. Kerk des Heren, banden en verdrukking zijn aanstaande, maar geen nood, Christus blijft. En als ook straks de kerkers weer zullen opengaan om zijn dienaren en discipelen, om zijn van de Vader gegevenen in zich op te nemen, dan blijft hij over hen waken. Hij zal met hen zijn, hij zal hen niet verlaten. En staande in het geloof zal getuigd worden, en dit is het wat de wereld overwint, namelijk ons geloof. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En als dan ook uiteindelijk de laatste wereldmacht zal vallen, dan zal het rijk van koning Jezus in haar glorie en heerlijkheid worden gezien. Dan zal er voor Gods kerk geen cel meer zijn. Dan zullen er geen banden meer kwellen. Dan zal er geen nacht meer zijn. Het zal eeuwig dag zijn. Want er staat geschreven en zijn getuigenis is waarachtig. Al daar zal geen nacht meer zijn. Dan niet meer gekerkerd, maar eeuwig in de vrijheid. Dan bij hem, die hier waar maakte, en ik zal u niet begeven, noch verlaten. Die hoop moet al ons leed verzachten. Komt, reisgenoten. hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt, daar is de vreemdelingschap vergeten. En wij zijn in het vaderland. Amen. Voor in dankgebed. Hartelijk dank, Heren, dat we hier mochten zijn en mochten luisteren naar wat Gij tot ons te zeggen hebt gehad. Heren, en nu komt tot ons allen de vraag, wie we ook zijn, jong of oud, heb ik nou kennis aan de staat waarin ik verkeer? Ben ik nu echt vrij? Of is het een schijnvrijheid? Heere, wilt gij het woord wat gesproken is middels deze eenvoudige leesdienst van een van uw knechten die al jaren voor uw troon mag juichen. Wilt u dat woord zo zegenen dat het vruchten zou mogen afwerpen ter bekering. Vruchten van dankbaarheid, vruchten van geloof. Heer, en dan denken wij in deze momenten, na het horen van deze predikatie, aan zoveel die ver bij ons vandaan in landen leven, waar ze inderdaad in de gevangenissen zijn gezet, omdat ze voor u, de Heere, wilden uitkomen. Hoe waar is het dat de vorst der duisternis zoveel nog een plaats in de gevangenis geeft, denkend dat dan het evangelie gestopt zal worden. Maar wij weten uit allerlei geschriften hoe daar ook in verre landen, in de gevangenissen, uw lof wordt verkondigd. Ook daar wordt gezongen. In bange nachten, in droeve omstandigheden, bij pijniging en foltering. Heren, wij denken aan de verdrukte kerk. Geef gij ze kracht om staande te kunnen blijven. En nu mogen wij leven in een land waar nog vrijheid is. Ook al zien wij hoe van alle kanten die vrijheid wordt ingekapseld. Hoe lang nog, Heere? Gedenk gij uw kerk over heel het rond der aarde. En geef dat, nu wij nog in deze situatie mogen leven van vrijheid, dat wij die tijd, die welaangename tijd, die genadetijd, ook zo mogen uitkopen dat wij u, de koning van de kerk, mogen leren kennen, van harte mogen omhelzen, onze zonden belijden en een kind van u zouden mogen worden. Heere, dat is een werk wat gij alleen kunt bewerken door woord en geest. We hebben het gehoord vanmorgen. Zegen gij wat we mochten beluisteren. Vergeef gij verkeerde gedachten. Vergeef gij alles wat niet was tot eer van u. Ga met ons als we naar huis toe gaan. Brengt u ons vanmiddag hier nog bijeen. Als een uw dienstknechten het woord hoopt uit te dragen. Zalft u ook hem met uw onmisbare geest. Heere, doe het om uzelfs wil, om uw verbonds wil, om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotzang, gemeente, is uit Psalm 84, de versen 3 en 6. Psalm 84, vers 3 en 6. Thank you. zegen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen.